Dit is Lekker Vet, de podcast over de wondere wereld van olijfolie. Hier is uw host, Gregor Christiaans.
Ja, beste luisteraars, welkom bij alweer aflevering 5 van de podcast Lekker Vet. En vandaag gaan wij het hebben over voedselfraude in het algemeen en olijfolie in het bijzonder. En dat doen wij met een hele bijzondere gast van de Wageningen University. Daarna gaan we op bezoek bij een chef die een mooi gerecht voor ons maakt. En we zijn natuurlijk erg benieuwd naar zijn keuze in olijfolie. Dus laten we snel gaan beginnen met...
De boeken.
Nee, Gerrit, we gaan beginnen met de expert.
De expert.
Nou, mijn naam is Saskia van Rut. Ik ben hoogleraar voedsel, authenticiteit en integriteit in Wageningen. En ik ben ook hoogleraar Integrity of Food Supply Networks bij Queen's University in Belfast. En daarnaast werk ik ook nog bij Wageningen Food Safety Research, voormalig Rietkilt, een van de instituten in Wageningen. En ik werk zowel in het onderzoek als het onderwijs.
Professor, dokter, ingenieur, daar kom ik niet aan met mijn hotelschool en mijn Proppenduizen Militaire Academie, geloof ik. Dus je bent ook verbonden aan het Rietkilt?
Ja, Wageningen Food Safety Research heette eerder Rietkilt, ja.
Oké, okay. En wat doet de Rietkilt precies?
Rietkilt is een onderzoeksinstituut van Wageningen University Research en werkt voornamelijk voor de overheid op het gebied van voedselveiligheid, maar ook voor een stukje onderzoek op het gebied van de samenstelling van levensmiddelen. Ja, uiteraard is voedselveiligheid van groot belang voor de Nederlandse samenleving. En er wordt veel analyses en dergelijke uitgevoerd, maar ook echt onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Met name voor de overheid in Nederland, maar ook op Europees niveau.
De reden om jou als gast uit te nodigen voor deze podcast. Ja, deze podcast is breder dan alleen olijfolie, al heet die Lekker Vet. Maar we hebben het ook over het Mediterranean diet. Nou ja, niet onbelangrijk onderdeel van ja, dit voedsel, zou ik willen zeggen, is natuurlijk fraude. En ja, daar wil ik natuurlijk jou een aantal vragen ook over stellen. Vanwaar de keuze in voedselfraude, maar vooral voedselauthenticiteit en integriteit. Hè? Zoals jij, hoe ben je daarin verzeild geraakt?
Ja, het is een heel interessant multidisciplinair onderzoeksveld, hè, waar de natural sciences raken aan de social sciences. Hè. Aan de ene kant heb je de voedingsmiddelen zelf en al het analytische onderzoek om vast te stellen of een voedingsmiddel vervalst is of niet. Anderzijds uit de menselijke componenten. Hè. Het gaat niet zozeer om contaminanten of micro-organismen die ergens in verzeild zijn geraakt, die ten grondslag liggen aan fraude, maar werkelijk menselijke handelingen. En dat maakt het wel erg interessant.
Ja, en dus ook belangrijk. Het kan de gezondheid raken van mensen. Zie je dat veel fraude gepleegd wordt in Nederland, maar ook in de wereld?
Nou, voedselfraude komt zeer regelmatig voor. Het is aan de andere kant veel minder vaak dat het ook een veiligheidscomponent heeft. Hè. Het meeste van de voedselfraude is wel bedrog, hè, en mensen krijgen niet wars voor betalen, maar in de meeste gevallen schaadt dat niet de gezondheid.
Nee.
Maar het komt veelvuldig voor. Ja,
ja, dus aan de ene kant zou je bijna kunnen zeggen, er is fraude waarbij mensen meer geld gaan verdienen, maar er is ook nog een ergere, en dat is de fraude dat mensen meer geld gaan verdienen en het ook nog eens schadelijk is voor de gezondheid.
Ja, precies. Hè. Denk aan de melamine die eindigde in babyvoeding in China, tussen de 2000 en 2010. Nou ja, dat is een hele kwalijke zaak. Hè. Er zijn honderdduizenden baby's in ziekenhuizen opgenomen. Er zijn er verschillende overleden. Dus ja, dat zijn hele kwalijke zaken.
Ja, Nou ja, dat is natuurlijk één. Babyvoeding. Zijn er nog meer soorten voedsel, zeg maar, die daar vooral vatbaar voor zijn, voor voedselfraude? Of is dat meer dat mensen kijken, of ja, want het wordt natuurlijk wel bewust gedaan dan van goh, waar kan ik nou het meeste geld in verdienen?
Ja, ik denk dat het wat complex is. Je kunt het verdelen in, zeg maar, er is volledige namaak. Hè? Dat zijn echt de namaakproducten zoals je die ook hebt met tasjes en kleding en dergelijke. En dan gaat het vooral om hele dure voedingsmiddelen. En een geval daarvan was bijvoorbeeld in de Verenigde Staten met Rudy Canjevan, die hele dure wijn namaakte.
Ja, ja.
Voor duizenden dollars per fles.
Ja.
Nou ja, dat zijn hele dure producten, maar aan de andere kant heb je producten die dus gedeeltelijk vervalst worden, waar bijvoorbeeld water aan wordt toegevoegd of een andersoortige olie aan olijfolie, dat soort zaken. Of een product uit de reguliere productie wordt verkocht voor biologisch of met dierenwelzijnsterren, dat soort zaken. En als je dan kijkt, er spelen allerlei risicofactoren een rol. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Maar als je naar de voedselfraude databanken kijkt die beschikbaar zijn, dan zie je vooral producten als vlees en vis en honing, olie, specerijen en kruiden die vrij hoog op het lijstje staan.
Ja, want dat is makkelijk te doen of is daar de meeste winst in te behalen? Hoe zie jij dat?
Ja, maar het is een combinatie van factoren. Het heeft te maken met aan de ene kant hoe makkelijk is het om een product te manipuleren. Een vloeibaar product is daarin makkelijker als bijvoorbeeld een groot vast object. Denk aan een appel of zo. Daar kun je minder makkelijk iets aan veranderen.
Ja.
Het heeft ook te maken met de mogelijkheden die die iemand heeft in termen van tijd en plaats. Hele lange ketens bijvoorbeeld, die zijn gevoeliger dan hele korte ketens. De transparantie in die ketens is belangrijk. Daarnaast heb je de economische drivers noemen. Is er veel mee te verdienen, maar ook andere economische zaken. Hoe gezond is een bedrijf? Iemand kan uit noodzaak, of in ieder geval de perceptie van noodzaak, fraude plegen of gewoon uit hebzucht.
Ja.
Dan heb je nog een andere groep drivers die gaan over gedrag. Sommige mensen zullen makkelijker over die lijn stappen dan anderen. En dat hangt ook af van je omgeving. Nou ja, en dan als laatste nog van welke beheersmaatregelen zijn er? Zijn er veel controles? Zijn er weinig controles? En dat kunnen technische controles zijn, zoals die analytische testen. Maar ook die controles die wij, beheersmaatregelen die wij meer managerial noemen. Dus mm-hmm. Bijvoorbeeld is er integriteitsscreening in bedrijven? Of zijn er klokkenluidersmogelijkheden? Of is er meer sociale controle in een keten? Ja, dat speelt allemaal mee in die afwegingen, alles bij elkaar.
Ja. Ja, je noemde even twee dingen. Onder andere die fraude met die hele dure wijn in Amerika. Daar is een documentaire over gemaakt, hè? Sour Grapes.
Ja.
Ja, ik raad ook iedereen aan om die te kijken. Dat is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Volgens mij zit hij nog steeds in de gevangenis, die man.
Ik weet ook niet of hij nog zit, maar hij heeft een lange gevangenisstraf gekregen uiteindelijk.
Ja. Onvoorstelbare documentaire.
Dat hij die hele welvarende mensen bedrogen heeft. En ja, en die hadden ook de middelen om zelfs ex-FBI-medewerkers in te huren om de oorzaak te vinden van al hun vervalste wijn in kelders.
Ja, precies. Want als dat niet gebeurd was, als die mensen niet daar geld in gestoken hadden om dat te onderzoeken, dan waarschijnlijk dat hij nog steeds bezig zou zijn.
Ja, of in ieder geval was hij wellicht niet in de gevangenis terechtgekomen.
Ja. Precies. Maar jij zei ook nog iets anders. Een appel bijvoorbeeld, dat is best wel lastig. Maar nu heb jij wel onderzoek gedaan, of althans er is wel een artikel verschenen en dat heet Going Bananas. En daar heb je wel gekeken naar de herkomst van bananen.
Ja, dat is meer fundamenteel onderzoek. Hè. We kijken dan naar de relatie tussen de geografische herkomst, dus waar de bananen geteeld zijn, en in wezen de samenstelling van die bananen, om te kijken of we daarmee de herkomst kunnen achterhalen. Hè. Of er een bepaalde handtekening is van de plaats waar die bananen gegroeid zijn. Mm-hmm. En daarnaast heeft het ook betrekking op of die bananen biologisch geteeld zijn of niet. Dus er zitten twee componenten in. De herkomst, de geografische herkomst en de productiewijze.
En dat kun je traceren, dat kun je testen?
Nou, dat is lopend promotieonderzoek. Mm-hmm. Dus de promovendus werkt nog aan dat onderzoek. Hij is nu 3 jaar onderweg. En er zijn inderdaad kenmerken die gerelateerd zijn aan die herkomst en aan de productiewijze. En we zijn aan het kijken of we daar een bevestigingsmethode voor voor kunnen opstellen en een methode waarmee je vrij snel zou kunnen meten. Dus een soort sneltest.
Maar even dat ik het goed begrijp, ik stuur jou een banaan en jij gaat die banaan onderzoeken en dan kun jij dit soort feiten vaststellen. Of ga ik heel kort door de bocht nu?
Dat is het uiteindelijke doel, het punt op de horizon, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Daar zijn we nog niet. We zijn aan het kijken van welke karakteristieken van het land of de plaats in een land zien we terug in die bananen. Mm-hmm. En kunnen we dat ook begrijpen waarom we dat zien? Hè? Is dat gerelateerd aan de bodem of aan het management, in de plantages? Dus we willen graag ook weten waarom we dat zien. Niet alleen dat onderscheid maken, maar ook waarom. Want dan, daarmee wordt het allemaal veel robuuster en kunnen we het misschien ook toepassen op andere producten later.
Ja. Ja.
En als we die specifieke kenmerken hebben, kunnen we die gebruiken om inderdaad bananen in de toekomst te testen.
Je hebt je ook bezig gehouden met olijfolie verhouden. Waarom specifiek dat product en wat was daarvan het resultaat? Of loopt dat nog, dat onderzoek?
Nee, de promovenda Yingyang is gepromoveerd afgelopen jaar, ja. Net voor de zomer. En ze heeft inderdaad 4 jaar onderzoek uitgevoerd aan olijfolie. Ook om te kijken naar snelle methoden om de authenticiteit vast te stellen en dan met name het onderscheid te kunnen maken tussen de extra vierge olijfolie en andersoortige olijfolie. En in mindere mate het vaststellen van bijvoorbeeld toevoegen van andersoortige plantaardige olie. Nou, het product is uiteraard gekozen omdat olijfolie wat fraude betreft natuurlijk een kwetsbaar type olie is. Hè. Prijs is hoog. Ook vergeleken bij andere oliesoorten.
Ja.
En fraude komt veelvuldig voor.
Ja.
Dus daar is wel degelijk een reden. En er is wel veel gekeken hoor naar fraude met olijfolie. En er zijn ook verschillende analytische methoden beschikbaar. Maar vooral dat kijken naar die verschillende kwaliteiten. Dus die extra vierge ten opzichte van die andere. Dat was nog wel een aspect waar nog wat minder methoden voor beschikbaar zijn. Dus dat is waar zij naar gekeken heeft.
Is dat compleet anders dan wat er nu kan of wat er kon?
Ja, ze heeft verschillende methoden gekeken. En dan in de varianten van een bevestigingsmethode, waarvoor je echt al een geavanceerde apparatuur in het laboratorium nodig hebt.
Mm-hmm.
En aan de andere kant ook of er bepaalde sneltesten toepasbaar zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van geluid. En die bevestigingsmethode is een hele specifieke methode die bepaalde contaminanten meet die gevormd worden bij het raffineren van olijfolie.
Mm-hmm.
Die extra vierge olijfolie is niet geraffineerd en dat wat vervolgens toegevoegd zou worden, heeft in ieder geval een geraffineerde component. En ja, er zijn bepaalde stofjes die tijdens die raffinage gevormd worden. En die zijn dus op heel laag niveau. En ze heeft daar gekeken naar methoden of ze daarmee zou kunnen vaststellen en ook het onderscheid zou kunnen maken. En die bleek heel specifiek te zijn en goed te werken. Ja.
In wezen wat je zegt is dat er dus extra vierge olijfolie verkocht wordt als extra vierge. Maar dat aangelengd is of gemengd is met geraffineerde olijfolie.
Ja,
Ja. Ja. En wat zijn dan percentages? Moet ik dan denken aan ja, nou minder dan 1% of 10% wat geraffineerde olijfolie is?
Nou ja, het kan een deel zijn. Het zal nooit helemaal kunnen zijn, want dat valt veel te veel op.
Ja.
Want dan gaat uiteraard ook de geur en smaak en allerlei andere karakteristieken veranderen.
Ja.
En 1% zal financieel niet interessant zijn.
Nee, dat is waar.
Dus het zal minder dan 50% zijn, maar meer dan 1%.
Ja, want extra vierge olijfolie, dat moet zowel labtechnisch als organoleptisch getest worden. Kun jij uitleggen wat er precies in het lab getest wordt? Bijvoorbeeld, er wordt getest op de waslaag.
Nou ja, in de Europese verordening voor olijfolie zijn een aantal karakteristieken beschreven waaraan extra vierge olijfolie zou moeten voldoen.
Ja.
En daar horen ook bepaalde tests bij. Mm-hmm. En dat, die tests zijn niet de nieuwste tests, want voordat iets in een verordening is opgenomen en wordt toegepast, bestaan tests in de regel al een tijdje. Er zijn verschillende typen tests in beschreven. En het moet aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om de mate van oxidatie. En dat heeft niet zoveel met voedselfraude te maken, maar meer echt met de kwaliteit van die olie. En er zijn een aantal andere karakteristieken. Ja, het is een beetje moeilijk om dat in hele simpele termen uit te leggen, wat je daarbij meet. Maar je zou kunnen zeggen, het gaat om de samenstelling van die olijfolie. En die bestaat uit verschillende stofjes. Nou, die vergelijk je met referentiewaarden. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ik moet zeggen, ik heb gisteren weer met een aantal mensen uit de sector olijfolie geproefd. Mensen die daar ook voor opgeleid zijn. En dan kom je toch organoleptisch op een aantal verschillen uit. Het is niet zo dat het hele grote verschillen zijn. Ik noem maar wat, een afwijking is ranzigheid. Dat is die oxidatie waar je het net over had. En dan merk je gewoon dat nou, de ene taster die zegt, nou, ik vind het op de schaal van 0 tot 10 1,5. En iemand anders zegt, nou, ik vind het 2. Dat zijn een beetje de verschillen die er zijn. Nu blijft dat volgens mij nog steeds objectief. Ik bedoel, als dat ver uit elkaar ligt, dan is dat een ander verhaal. Dus een olijfolie kan nog wel eens een organoleptisch panel misleiden, zal ik maar zeggen. Maar geldt dit nou ook voor labtesten? Kun je alsnog zeg maar door alle testen heen komen die er zijn, die vastgelegd zijn, maar blijkt dat het toch een vervalsing is? Blijkt dat het toch niet echt 100% extra vierge olijfolie is? Kan dat?
Ja, het hangt er vanaf wat je dan beschrijft als door alle labtesten heen. De testen in de verordening.
Die bedoel ik, ja.
Als je daaraan voldoet, dan mag je het product extra vierge noemen.
Ja.
Zo zit het systeem nog één keer in elkaar.
Ja.
Maar als je bedoelt van, kun je iets toevoegen en wordt het dan toch als extra vierge aangemerkt? Ik denk dat dat in sommige gevallen mogelijk is, ja. En dat bij de slimme fraudeurs ook toegepast wordt. Nou ja, dat is ook waarom de promovenda gekeken heeft naar die extra vierge olijfolie, omdat bekend is dat daar bijvoorbeeld bepaalde geraffineerde olie, heel licht geraffineerde olie bijvoorbeeld, wordt toegevoegd.
Ja.
Die duiken door de mazen heen in feite. Maar het blijft altijd een, wat die testen betreft, een kat-en-muisspel. Dan ontwikkelen we weer een nieuwe test en ook dan kan iemand ongetwijfeld weer bedenken hoe je daar omheen kunt.
Ja, nou ongelooflijk. Ik blijf daarbij. Ik begrijp het nog steeds. Het erge vind ik dat je als consument een supermarkt inloopt of een winkel. Ja, je koopt iets te goede trouw en dan blijkt het gewoon niet datgene te zijn wat je denkt dat je koopt. En ik moet je zeggen nogmaals, deze week een aantal olijfolie uit de supermarkt getest met een aantal mensen. Ah, dat was niet goed hoor. Dat was echt, daar stonden echt nog THT-data van 2022 op, bij wijze van spreken. Het is echt wel een groot probleem. Ik durf zo te zeggen dat als ik olijfolie uit de supermarkt haal, dan denk ik echt dat 50-60% gewoon geen extra vierge olijfolie is. En of dat nou komt omdat er mee gefraudeerd is of verkeerd behandeld is door de supermarkt zelf of in de keten ergens. De gevallen van ranzigheid, ja, die vlogen je om de oren. Dat was niet te geloven.
Nou ja, dat kunnen ook nog de logistieke gevolgen van de coronacrisis zijn. Hè? Dat soort dingen komen natuurlijk ook voor.
Ja.
Er is meer opgeslagen, er zijn problemen met transport geweest natuurlijk. Dat heeft allemaal effect op die kwaliteitskenmerken. Niet alleen echt op specifiek fraude. Ja.
Wat moet er volgens jou gebeuren om grootschalige voedselfraude te voorkomen of te beperken?
Ja, ik denk, en dat is ook gebeurd sinds de paardenvleesaffaire, Dat er meer aandacht voor voedselfraude is in de productieketens. En heeft ook de aandacht van de certificerende instanties. Denk aan de BRC en de AFS, dat soort certificeringsschema's. En ik denk dat dat een hele goede stap vooruit is. Dat het opgenomen wordt in kwaliteitssystemen. En men zich ervan bewust is dat het voorkomt. En dat het van belang is om daar maatregelen voor te treffen. Net als dat je dat voor voedselveiligheid doet. En ik denk dat daar wel, sinds de paardenvleesaffaire, heeft er een kentering plaatsgevonden. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Ja. Vind jij dat wij als consument voldoende kritisch zijn?
Ja, ik denk dat je als consument er eigenlijk weinig aan kunt doen. Als je een product koopt en er staan ingrediënten op, wat kun jij dan nog doen om het te bepalen of het er wel of niet in zit?
Ja.
Het enige is, als je het zelf wil voorkomen, ja, als je een product in zijn hele vorm koopt, is de kans natuurlijk dat er iets mee is veel kleiner als dat het verwerkt is.
Ja.
Hoe minder handelingen, hoe zichtbaarder iets is. En natuurlijk, als iets te mooi is om waar te zijn, dan zal het wel te mooi zijn om waar te zijn.
Ja, precies.
Prijstechnisch.
Ja, ja, want
dan zou je natuurlijk wel kritisch kunnen zijn.
Ja,
het zou nog niet mogen gebeuren, maar ja, als een fles extra vierge olijfolie voor €3 vindt, dan zou je toch wel wat vraagtekens mogen zetten,
Daar kan het niet eens voor geproduceerd worden, bij wijze van spreken.
Nee.
Ja, nee, precies. Want dat was ook mijn volgende vraag. Hoe kunnen we dan als consument voorkomen dat we slachtoffer worden van voedselfraude? Ja, dat is heel lastig. In die zin dat je moet wel logisch blijven nadenken en inderdaad opletten. En dan is zo'n prijs wel een hele, hele logische of misschien wel een hele makkelijke om als eerste naar te kijken. Dat ben ik met je eens.
Ja, maar het wil niet zeggen dat als je een duur product koopt dat er niet mee gerommeld is, uiteraard.
Dat zou in de
een ander aspect.
Ja, ja. Nee, dat klopt.
Maar als het ver onder de prijs is waarvoor het geproduceerd kan worden, dan moet je toch bij jezelf te raden gaan, denk ik. Ja.
Saskia. Zijn er nog dingen, want we zijn aan het eind gekomen van de podcast, zijn er nog dingen waar jij op terug wil komen? Of waarvan je zegt, dat vind ik ook wel interessant om nog even te vermelden?
Ik kan alleen maar de wens uitspreken dat we het komende jaar geen grote voedselfraudezaken tegen gaan komen. Hè? En we weten wel dat door COVID-19 er extra risico is. Maar toch hoop ik dat dat het in de praktijk mee zal vallen.
Ja, en ik hoop ook dat ik snel weer door jou uitgenodigd word om weer wat voor de studenten te mogen vertellen over olijfolie en fraude. Ik vind het echt ontzettend interessant om met die mannen en vrouwen hierover te praten en de drive die ze hebben om hier wat meer over te weten. Ja, ik vind het geweldig.
Ja, ik hoop ook dat je weer deel zou willen nemen in onze course Food Fraud and Mitigation, de MSc-course in Wageningen. Komend jaar, je bijdrage wordt erg gewaardeerd. Niet alleen door mij, maar ook door de studenten.
Nou, dat is fijn om te horen. Saskia, mag ik jou ontzettend bedanken. Ik vond het heel erg leuk en interessant om jou te mogen interviewen.
Graag gedaan.
Top.
En tot ziens.
De boeken. Het recept van de chef.
Ja, mijn naam is Ruud Kager. Ik heb jarenlang gekokereld in mijn eigen restaurants in Amsterdam en omstreken. Tegenwoordig doe ik nog wat catering privé, Traveling Taste. En ik geef ook les op de docentenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, op de afdeling Horeca en Voeding. En ondertussen ben ik ook nog vinoloog, dus vind ik het heel leuk om met wijn en spijs te stoeien.
Ruud, we gaan kokerellen.
Ja, we gaan lekker kokerellen. Ik heb natuurlijk al het een en ander klaargezet. In de mise en place.
Hoe gaan we het gerecht noemen? Salmon split erwten?
Ja, gewoon salmon met fava.
Ja, dat lijkt me ook beter. Nou, ik ben benieuwd. Wat hebben we nog meer in mise en place liggen?
Ja, we hebben dus een split erwten. Die moet ik even weken. Dus die heb ik alvast op water gezet. Verder gaat er in een aantal shallotjes. Wat knoflook, wat venkel. En tijdens het koken van de split erwten voegen we ook nog wat laurier toe. Voor de extra smaak. En als het dan gekookt is, dan gaan we het uiteindelijk pureren. En dan voegen we natuurlijk een hele goede, mooie, pittige olijfolie toe. Om die fava echt lekker op smaak te brengen. En je hebt zeg maar voor 4 personen 250 gram splitert heb je meer dan genoeg aan. 3 shallotjes, 4-5 teentjes knoflook en 1 knolletje venkel. Allemaal tezamen in de pan. En die breng je aan de kook. Vlammetje aan, klein beetje zout bij de splitterten, shallotjes, die kun je ook in zijn geheel zo bij de splitterten ingooien. We gaan het toch nog pureren, laurierblaadjes en dan hebben we nog de knoflook.
Doe je even met de hand, zie ik.
Even plat duwen, dan krijgen we die komen allemaal mooi los hier. Lekker 4-5 teentjes, groot mes, pleist plat, dat kun je gewoon met velletje en al doen. Eigenlijk heel makkelijk het velletje er ook af als hij helemaal geplet is. In de tussentijd hebben we de venkel geschaafd. Die hebben we lichtjes gezouten, zodat de structuur ietsje losser wordt. Daar wordt hij wat zachter van. Het zout spoelen we straks weer af. En dan gaan we nog marineren lekker met een beetje olijfolie en wat verse citroen. We gaan ook de zalm even bakken. We hebben nog peper en zout. We doen altijd eerst de huidkant. Zodat hij mooi krokant wordt. Even gaan. Andere kant. Nou, als je mooi is aangebakken, korstje krokant is, ga ik hem in de oven leggen. 180 graden, 5-10 minuutjes. Nou, we zijn zover dat de splitterten gaar zijn. Die hebben ruim 35 minuten opgestaan. Ik ga ze even afgieten. Belangrijk bij afgieten is dat je zorgt dat je het vocht opvangt. Want het vocht kan je nog nodig hebben om die smeuïgheid van je fava zo meteen te bepalen. Let even op dat je alle laurier eruit haalt. En dan kan die in de Magimix. Je zou hem eventueel ook met een staafmixer kunnen pureren, maar ja, ik heb nu helemaal een Magimix. Een stukje bosuil erbij. Dat is gewoon een kwestie van pureren. Gregor, mijn vraag naar jou is natuurlijk, wat voor olie heb je meegenomen? Want ik had gevraagd, neem een olie mee die redelijk stevig is in zijn smaken. Want het gerecht heeft ook redelijk wat smaak, hè, met de venkel en de zalm. Dus we hebben een olie nodig die dat aan kan. Want als je nou een hele subtiele olie gebruikt, dan zou die wegvallen. En dat zou zonde zijn.
Ja, en daar heb ik natuurlijk goed over nagedacht. En wat ik meegenomen heb, het staat hier voor ons, Ruud, is een olie, een biologische olijfolie extra vierge, uiteraard uit de regio Córdoba in Spanje. Van het bedrijf Marc de Prado. Daadwerkelijk een markies, die man. Hij is gemaakt van de Arbequina en de Picual olijf. Dat houdt het mooi in evenwicht qua sterkte en subtiliteit. Hij heeft een frisse, volle smaak. Heel veel tonen van fruit, citrusvruchten. Ook een beetje tomaat, appel. Nou, daar moet je een beetje aan denken. Ook echt een volle, vette smaak.
Nou, dat is mooi, want daar sluit het zijn volle vettigheid. Pakt lekker met de vis, hè? Een lekker vette salmtje. En die frisse tonen die pakken we dan op met de venkel en het kleine beetje citrus wat we gaan gebruiken voor de fava. Dus ik denk dat het helemaal goed komt.
Hoeveel doen we erin?
Ik denk dat die iets van 150 milliliter is. Dus best een goede hoeveelheid olijfolie. Ja. Geur die ernaar
afkomt. Ja, ruikt fantastisch.
Ja, erg mooi. Meteen geeft ook zoveel meer smaak in één keer met die olijfolie erbij. En ik pak een half citroentje. Even wat voor de pittigheid, wat fris citroensap erbij.
Nou, er gaat behoorlijk wat in.
Ja, met deze olijfolie is meer is beter. Ja, perfect.
Perfect.
Ja, perfect. Een klein beetje zwarte peper. Zalm. Ook mooi klaar. En tot slot venkelsalade. Die maken we ook een beetje aan met wat olijfolie. En een beetje citroensap. Eigenlijk gewoon een simpel dressingje. En dat is alles. Ja, simpel. Ik had hem een beetje gezouten. Daardoor is hij een beetje zacht geworden van structuur.
Ja.
Ook iets hoog op smaak. En laat dus zijn vocht gewoon los. En dan lekker met die verse citroen en een beetje van die olijfolie. Breng hem op smaak. Heerlijk. Lekker krokant. Mooie frisse kruidige toon bij vis en bij fava. Ik ga een bordje opmaken.
Dit bordje laten we ook zien op de website uiteraard. Ruud, wat voor wijn gaan wij hier eigenlijk bij drinken?
Ja, ik maak het even spannend. Want een van de mooiste wijnen om hierbij open te trekken is een Vermentino uit Italië van Sardinië. En dat komt omdat hij lekker aansluit bij dit frisse venkel die we erin hebben gestopt. En het is ook een beetje vettig wijn, dus hij sluit ook weer goed aan bij de zalm. Dit is voor mij een kelderrestantje, dus dan ligt al even. En dan is het altijd spannend of het nog een mooie wijn is als je hem opentrekt. Mocht het misgaan, hebben we natuurlijk altijd een alternatiefje.
Dus we hebben Griekse splitterten, een Italiaanse wijn. En nou, dan zullen we er dan zometeen maar een Spaanse olijfolie bij doen.
Een goed idee. Dan is het een Griekse recept, maar het zijn Hollandse splitterten.
Prima geluid.
Ja, altijd geen zonder plop, hè? Maar ja, voor de radio is dat niet leuk. Ja. Goed.
Nou, dan gaat het kelderrestantje.
Precies.
Niks meer aan doen.
Prima, hè? Dit.
Top.
Mooi.
Keurige combinatie.
Gregor, ik zou zeggen, eet smakelijk.
Wat voor muziekje zullen we erbij draaien? Ook zat te denken aan de huisband, Faz. Met Burgers for the Band. Gezellig.
Dit was Lekker Vet. Abonneer u zelf op deze podcast via iTunes, Spotify of een van de andere programma's. Vergeet vooral niet de uitzending te liken. Voor suggesties, mail naar lekker@olijfolieproeven.nl. Maak er een lekker vette dag van.